Welkom bij een aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Gartsen. Ja, rond Iran is nog steeds een broze staakt het vuren. Maar die straat van Hormuz is nog altijd niet open. Dus olie en andere producten kunnen daar niet doorheen. Maken jullie daar zorgen over?
Ja, net zoals de meeste mensen, denk ik. En dan ook niet alleen in de eerste plaats over of de benzineprijs omhoog of omlaag gaat. Of dat er nog gevlogen kan worden. Dat zijn natuurlijk een belangrijke vraag. Maar ik denk meer fundamenteel over de oorlog in en rond Iran. Als het nieuwste bewijs dat we toch echt in onzekere en turbulente tijden leven.
Maar toch, het lijkt er een beetje op dat niemand zich nog druk over maakt. En je leest wel over hogere benzineprijzen. Maar ja, we worden van minuut tot minuut over het hantavirus op de hoogte gehouden. Maar je leest soms dagen niks.
Nee, de aandacht, de politieke aandacht ook, spitst zich inderdaad nogal toe op de brandstofprijzen en hoeverre de overheid ons gaat helpen die klap op te
gaat
vangen.
Gaat die accijns naar beneden?
Dan gaat er eigenlijk dus heel erg een accijnsverlagingsdiscussie, terwijl je toch denkt er is meer aan de hand.
Ja, steven we nu af op de zoveelste crisis?
Nou, over dit onderwerp gaan we het hebben vandaag, Edwin.
Ja.
Het is in ieder geval dat het gevoel bij mensen sinds, ik denk sinds de coronacrisis ongeveer wel, is dat we van de hele naar de halve crisis en weer de volgende rollen. En dat gevoel wordt ook wel door cijfers gestaafd. Hè? Dus er zijn allerlei indices die het gevoel van onzekerheid meten, wereldwijd ook. Mm. En die laten zien, eigenlijk ongeveer sinds de financiële crisis van 2008, dat er echt een stijging is.
Wanneer zijn de Europese olievoorraden, die zijn voorlopig groot genoeg om de gevolgen van de oorlog in Iran op te vangen. Maar als die blokkade doorzet van de straat van Hormuz, dan kunnen we dit najaar te maken krijgen met een tekort aan kerosine en stookolie.
Als er niks verandert, dat de bodem van die voorraad in zicht komt. Ja. Maar al lang voordat dat punt wordt bereikt, ja, zullen prijzen stevig omhoog gaan. En dan zal de vraag zich ook aanpassen aan dat aanbod.
Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. We're doing the service to the world.
De energieprijzen die zijn natuurlijk gestegen. Dat zien we elke dag aan de pomp. Dus de inflatie gaat oplopen. En je zou kunnen zeggen dat elke tiende die de inflatie hierdoor hoger uitkomt dan we aanvankelijk dachten, ja, dat gaat gewoon ten koste van de koopkracht.
ABN AMRO houdt rekening met een jaar van economische pijn. Het Nederlandse BBP zal volgens de bank iets gaan krimpen, terwijl de inflatie stijgt naar boven de 4% en de werkloosheid oploopt tot boven de 5%.
De Nederlandse overheid zegt steeds niets aan de hand. We hebben nog voor maanden voldoende kerosine en benzine. Is dat de juiste aanpak? Niets aan de hand?
Nou, feitelijk is er natuurlijk economisch al wel het nodige aan de hand. Zoals we net ook hoorden al in de fragmenten. Dat de brandstofprijzen die stijgen, onmiskenbaar. Mm. Centraal Planbureau heeft onlangs scenario's doorgerekend. En in al die scenario's loopt de inflatie al flink op. Tot boven de 5%. Nou, dat is veel. Ja. De economische groei vlakt af. En als het tegen zit, wordt die bijna nul. Dat is Nederland. Internationaal Monetaire Fonds, World Economic Outlook, vorige maand. Hetzelfde verhaal, dat er toch veel, de risico's echt toenemen. En zij ook verwachten dat veel economieën hard geraakt zullen worden. Vraag is natuurlijk van hoe lang duurt dat? En dat bepaalt ook de reactie. Als je denkt, nou ja, Trump en Iran die komen toch al tot een deal. Mm. En over een paar maanden zijn we er hier vanaf.
Het lijkt erop dat iedereen dat een beetje denkt. Hè?
Dat denkt iedereen misschien een beetje. En dan lijkt het wel een soort enorm ja-nee is dat ook steeds de hele tijd. Maar als je daarin gelooft, dan is het een soort hobbel. Mm. En dan is het volgend jaar het effect weer weg. Maar als dat niet gebeurt, wat ook maar zo zou kunnen. Ja, dan hebben we een veel serieuzer probleem.
Maar ja, er zijn ook wel berichten dat de bodem van de kerosine toch wel angstig dichtbij komt. Hè? Eerst in Azië en ook in Europa.
Ja, dus ook niet alleen vanuit de politiek gedacht, maar vanuit een bedrijf. Dat als je grondstoffen als olie of gas nodig hebt, dan hangt het er wel vanaf van hoeveel maanden red ik dit nog. En die inschatting bepaalt dus in hoge mate ook hoe je communiceert. Dus niet alleen de politiek, van wat laat je aan je burgers weten, maar ook als bedrijf, wanneer straal je uit dat je echt een probleem hebt. Mm-hmm. Voordat je überhaupt tot acties overgaat. Dus de communicatie over, denk je echt dat er een probleem is? Omdat dat natuurlijk ook het gedrag van mensen weer beïnvloedt. Ja. Is wel heel erg belangrijk. En als je dat lager inschat, dat risico, wat misschien onze regering doet, dan moet je het een beetje downplayen.
Ja, veel kranten zoals de Telegraaf, die maken zich er druk over of mensen wel op zomervakantie kunnen. Hè? Maar het lijkt me nog het minste probleem van alles misschien.
In ieder geval versmalt de discussie wel heel erg tot onze eigen portemonnee.
Ja.
Of de zomervakantie.
Ja.
Zolang ik er maar geen hinder van ondervind, hè, die oorlog daar.
Als ik maar weg kan.
Ja, nou, de minister Karremans heeft het ook wel een beetje misschien wel gevoed. Hè? Want die zei dat we ons weinig zorgen hoeven te maken. Ik geloof ergens in april dat we nog voor vijf maanden.
Gisteren heeft hij nog op X gezegd nog van er is nog voldoende.
Vijf maanden kerosine, ja.
Dus
vijf maanden na zitten we in de herfst.
Ga rustig slapen.
Precies, dus bedoelen ze daarmee, u kunt inderdaad rustig gaan slapen. Hè? Want het valt allemaal voor ons wel mee. Het is denkbaar dat dat dus bewust is gedaan. Hè? Dus van, nou ja, geen paniek zaaien. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat, ja, dat ze niet heel veel verder kijken dan die paar maanden. En dan hebben we dus het over het scenario waar Harry het net over had. Van, ja, misschien is het gewoon een hobbel. En als het nou allemaal over een paar maanden is opgelost, ja, dan hoeven we het er ook niet meer over te hebben.
Ja, maar als het nu langer duurt, hè? Jij hebt het al een beetje genoemd, Harry. Ja. Jij bent ook hoogleraar internationale economie. Ik bedoel, we hebben een hoge inflatie zo meteen. Maar als dit lang gaat duren, wat staat ons te wachten dan?
Nou, dank je voor het vertrouwen in mij.
Je hebt er verstand van, toch?
Ja, dat is enorm. Ik voel nu de druk toenemen. Het is een enorme glazen bolvraag, dit. Hè, van die,
dat is waar, ja.
Ja, dus als, even benadruk, als de situatie aanhoudt, dus eigenlijk effectief dat de straat van Hormuz geblokkeerd is. En nou, zoals we de laatste, dus de situatie van de laatste 3 maanden, als die aanhoudt, dan hebben we dus economisch echt een groot probleem. En dan komen we ook niet weg met een paar waarschuwingen. Dan moeten er andere acties worden overwogen. En dat zie je bij sommige bedrijven. Daar gaan we misschien nog over hebben.
Ja.
Als het om de luchtvaart gaat, zie je dat misschien ook al een beetje. Belangrijkste is, denk ik, en dat weten we natuurlijk niet zo goed, is dat je niet alleen wat je doet. Literatuur over crisisleiderschap geeft aan dat het belangrijk is dat je anticipeert. Dus dat je scenario's al hebt klaar liggen. En dat ga je natuurlijk niet meteen iedereen vertellen.
Nee.
Over eventualiteiten en dat je daarop voorbereid bent. Dus acties, daar letten we heel erg op. Maar achter de schermen is denk ik veel belangrijker. Wat wordt er al voorbereid? En daarover dan tijdig en goed communiceren. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen.
Nou ja, het is nog geen economische crisis. Het is voornamelijk een energiecrisis nu. Blijkt ook maar weer dat we nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstof.
Ja, dat inderdaad. Het verschilt overigens wel per sector en per land. Dus dat we in Nederland misschien wat relaxter doen. Tussen aanhalingstekens. Ook omdat wij bijvoorbeeld, wij zijn nog steeds behoorlijk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar die komen dan, die importeren wij voor een belangrijk deel. Of voor het grootste deel. Maar die komen dan wat minder uit die regio. Terwijl bijvoorbeeld Aziatische landen
helemaal afhankelijk zijn bijna.
Japan, Filipijnen, juist die export uit de straat van Hormuz is heel belangrijk qua doorvoer. En daar zie je dus ook al in die landen dat ze veel al verder gaan in richting hun burgers maatregelen opleggen van niet alleen een beetje compenseren voor hoge prijzen, maar echt rationering.
Ja, in het meest negatieve scenario wordt nu uitgegaan van 5% inflatie. Maar na de Russische inval in Oekraïne hadden we meer dan 10% inflatie.
Meer, precies.
Meer. Ja. Ja, dat is toch een beetje met loonsverhoging allemaal een beetje opgevangen. Hè?
Ja, en nu komen we op een belangrijk punt. De ene crisis is de andere niet. Omdat de tijd vliegt alweer bijna 4 jaar geleden, toen de inflatie inderdaad ook fors opliep. Ook om een olieprijsreden. Maar toen stond de economie er wat anders voor. En waar zaten we meer in het scenario dat er ook wel gezegd werd, er is wel ruimte voor loonstijgingen. Misschien herinneren sommige luisteraars zich toch nog wel Klaas Knot.
Ja.
Onverdachte hoek, toen nog president van de Nederlandse Bank. Meestal van de loonmatiging. De Nederlandse Bank zei ook, nou, er is wel, als je naar de winstontwikkelingen kijkt, er zit wel ruimte in. Dus de lucht om dat toen op te vangen, door ook loonstijgingen toe te staan, die hebben we ook gebruikt. Want er is een inhaalslag gemaakt, niet alleen in de private sector.
Omdat de lonen ook lang waren achtergebleven.
Ja, daar was reden voor. Dus dat viel toen min of meer samen. Maar die inhaalslag hebben we dus nu gehad. Dus dat kunnen we niet, denk ik, nog een keer doen.
Nee. Dan
dat
krijg je een loonprijsspiraal.
Nou, dat gevaar is dan wel groter, ja.
Het woord is gevallen.
Het woord is gevallen.
Loonprijsspiraal. Ja, de beurzen zijn ondertussen wel gewoon nog in de feeststemming, hè? Record na record.
Ja, hoe rechtvaardigen we dat alweer?
Ja, nou, hoe kan dat toch?
Dat is weer ook een soort bijna glazen bol. Van, maar deze is makkelijker. Ja. Als het een tentamenvraag zou zijn. Ja. Omdat dit meer in het scenario past, dat beurzen ervan uitgaan dat het conflict opgelost zal worden en dat het toch wel mee. Kijk, of dat waar is vers 2. Maar zij zijn optimistisch over dat dit toch tijdelijk is en opgelost zal worden. Of uiteindelijk zo'n vaart niet zal lopen. Of omdat er een deal komt of dat Trump er genoeg van heeft, whatever. En dan boek je dat dus al. Hè, want de beurs kijkt al een tijdje vooruit. Dan zeg je nou, als we een half jaar vooruit kijken, is het probleem misschien deels weer weg.
Ja, maar goed, als die staat van Hormuz morgen weer open gaat, is het probleem nog steeds niet opgelost.
Nee, precies, want het is ook heel erg een soort logistiek probleem. Dat, ja. Net zolang dat je een aanloop hebt. Hè, want het eind februari kwamen we in deze oorlog terecht. Dus voordat je echt in de fysieke aanvoer wat merkt, ben je 3-4 maanden verder. Dat is nu. Omgekeerd, als je het nu oplost, dan duurt het dan best wel een tijd voordat het weer genormaliseerd is.
Ja. Nederland zegt van vooralsnog, er is niet zoveel aan de hand. Wat is dat toch bij Nederland? Hè? Ik bedoel, bij corona werd dat natuurlijk ook gezegd, van er is niets aan de hand, het virus komt hier niet. En als het virus er dan wel komt, dan zijn we heel goed voorbereid. Maar ja, dat bleek achteraf ook niet helemaal zo te zijn.
Nee, dus dit is het onderwerp crisismanagement. En hoe doe je dat? En hoe ga je er als leider mee om? Hè? En juist bij zo'n externe crisis, dus waarbij je eigenlijk bij de totstandkoming niet zoveel aan kunt doen. Hè, dus bij corona, maar eigenlijk is dat nu ook zo. Een oorlog, ja.
Het komt op je af.
Kan je niet voorkomen.
Nee.
Gaat het dus heel erg om of je er op voorbereid bent. Ja, dus het gaat niet om voorkomen, maar wat dan als het ons gebeurt. En dan is het codewoord natuurlijk hoe weerbaar je bent. Of in de wetenschap of in het Engels is het dan hoe resilient je bent. Hè. Dus in welke mate ben je in staat om daar dan mee om te gaan. En dat kan eigenlijk alleen maar als je rekening houdt met dat soort situaties ook kunnen gaan ontstaan. Dus dat gaat bijvoorbeeld om reserves of om zeg maar wat lucht in de systemen. En bij het coronavirus zagen we natuurlijk heel duidelijk bijvoorbeeld in de gezondheidszorg die wij nogal lean en mean hebben ingericht, ja, hè, met aantallen bedden.
Heel weinig IC-bedden.
Bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan meteen een probleem hebt. Tegelijk is het natuurlijk heel kostbaar, al die reserves. Dus wat voor leiders een consequentie is, dat je dus voortdurend moet denken, oké, wat hebben we nodig aan reserves versus hoe kunnen we het betaalbaar houden?
Ja, nu wordt er dus nog gezegd van niets aan de hand. Maar ja, Harry zei het inderdaad al, op de achtergrond wordt er misschien wel aan crisisscenario's gewerkt. Maar ja, ik mag toch ook hopen dat dat gebeurt.
Ja, en vast en zeker. En je moet natuurlijk niet voortdurend aan de buitenwereld vertellen waar je allemaal mee bezig bent. Want dat leidt alleen maar tot heel veel onzekerheid en chaos. En natuurlijk is niet alleen de politiek zijn mensen bezig, maar ook in bedrijven. Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En een van de belangrijkste vragen is natuurlijk, wanneer ga je dan naar buiten communiceren, hè, dat je daarmee bezig bent of dat je maatregelen neemt. En ook dat is weer een soort balans vinden tussen enerzijds mensen niet in paniek brengen en anderzijds wel zorgen dat je toch maar goed communiceert over wat je aan het doen bent.
Ja, maar hier vaar je ook in de mist, hè? Ja. Zoals we tijdens corona altijd hoorden. Je weet niet wat er gebeurt, maar hoe communiceer je dan naar buiten zonder dat er paniek ontstaat?
Precies. Dus dat de ene crisis is de andere niet, hè? En als er interne fraude is of als je zelf iets gedaan hebt, dan moet je ook echt andere dingen doen dan als het op je afkomt. Maar de kerncompetentie is dus niet alleen maar, zeg maar, wanneer neem je nou een besluit of een beslissing. Maar er zijn nog een aantal, eigenlijk vier andere kerncompetenties. Hè, want er is heel veel onderzoek naar gedaan naar wat is nou belangrijk voor leiders in een crisis. En in dat onderzoek blijkt eigenlijk dat er vier dingen belangrijk zijn. Dus één is inderdaad kunnen communiceren. Dus dat je dat op een goede manier doet. Je moet ook een groter verhaal hebben. Dus niet alleen wat moet je dan nu, hè, de komende maanden, maar waarom? En wat is dan het langere termijn perspectief?
Ja.
Je moet goed zijn in het coördineren of het samenbrengen van de verschillende belangen. Nou, dat is ook, je kunt zeggen, dat moeten mensen altijd, maar juist dus in dit soort situaties. En het laatste is dat je ook hoopt, of nou ja, dat de mensen hier goed mee omgaan of organisaties hier goed mee omgaan, die leren ook van een crisis.
Ja, okay.
Dus die denken, nou, misschien moeten we de volgende keer wat anders doen.
Ja, ja. We hebben nu een oorlog, een virus. Ja. Ik bedoel, het is allebei op ons afgekomen. Zit er nog wel verschil in?
Ja, het kwam op ons af. Dat is de overeenkomst. Maar het verschil is natuurlijk dat het coronavirus ons mensen overkwam. En zodra er een vaccin was, even los van hoe lang was natuurlijk het idee, ja, dan kunnen we het oplossen. En dat was ook een enorm gemeenschappelijk belang, want iedereen wilde uitzonderingen nalaten. Dat vaccin wilde je naar buiten en dat gold in alle landen. Terwijl de oorlog natuurlijk uiteindelijk een conflict is tussen mensen, wat we zelf zijn begonnen. Er is geen
natuur.
Wij niet, andere mensen. Maar er is geen natuurwet dat er nu een oorlog in Iran is. Terwijl het virus is iets wat ons medisch overkomt. En, dus daar is een belangrijk verschil in de achtergrond van de crisis. Dus bij de coronacrisis meer een technische oplossing. En oorlog is meer in zekere zin ook mensenwerk, dus al gecompliceerder. En in de leiderschapsliteratuur over crisis is dan ook belangrijk dat je eerst doorhebt welke crisis, welk type je hebt. En dat je dus niet te snel denkt, oh, dit hebben we al eerder meegemaakt. Dus bij corona, nu moeten we dit doen. Dit is in zekere zin moeilijker, omdat het hier om tegengestelde belangen tussen groepen mensen gaat.
Ja, maar is hier al crisisleiderschap, crisismanagement nodig?
Ja, nou, de huis in het midden allebei. Want klassiek leiderschap in de zin van dat je mensen overtuigt, zoals Janke net al zei, dat je mensen overtuigt, goed kunt communiceren, wat we meer met leiderschap associëren, dat is zeker nodig in een crisis. En mensen kijken extra naar leiders. Maar als je dat alleen maar doet en verder geen operationeel, geen benul hebt, hoe je dit dan oplost, kom je ook niet zo heel ver. Dus je moet uiteindelijk ook, of in jouw team, of in je regering, of in je bedrijf, moet je operationele kwaliteit hebben hoe je dan praktisch iets oplost. Dus het is heel erg de combinatie en dat is best wel lastig, zoals we weten uit vorige crisis. Ja,
maar hoe zouden bedrijven zich kunnen voorbereiden? Bedrijven hebben natuurlijk ook grondstoffen nodig, die zijn misschien moeilijker te krijgen. Ja. Ja, je kan ze nu niet extra inslaan of zo. Ik bedoel, hoe moet je nu voorbereiden?
Nou, als het je van bij donderslag bij heldere hemel overkomt, is het natuurlijk lastig. Maar dit conflict bijvoorbeeld zagen we er ook wel een beetje aankomen. Dus ik mag hopen dat bedrijven, bijvoorbeeld in de transportsector, zich enigszins hebben voorbereid. Dus daarop anticiperen, scenario's hebben klaarliggen. En dan is vervolgens de vraag, wat ga je dan mee doen? Hou je dat intern of ga je langzamerhand naar buiten toe? Ook communiceer door kleine berichten te doen afgeven. Misschien wat de KLM nu een beetje doet.
Ja, KLM heeft inderdaad al gezegd dat ze zo'n 160 vluchten binnen Europa gaan schrappen. Ja, Lufthansa, hè, dat die houdt 27 vliegtuigen.
Ja, dus dat is inderdaad een ander geluid dan minister Karremans. Hè? Dus, en er zitten dus twee aspecten aan. Eén is dus communicatie, dat je zegt van nou, we gaan dit doen. En anders is dus dat je eigenlijk mensen al gaat meenemen in de beweging dat het wordt anders.
Dit is langzaam voorbereid.
Ja, dus eigenlijk is dit actie ondernemen waar je zegt, het is wel serieus, mensen. En dat, in die zin doen die bedrijven dat dus meer dan de overheid nu.
Soort signaling, hè? Let op, er komt iets serieus aan. Dus dat is natuurlijk ook niet een enorme maatregel, maar toch wel dat mensen denken, ze gaan echt iets doen.
Ja, ja, KLM, Lufthansa, vliegen is hun core business als het zo meteen niet meer kan.
Ja.
Dat is een groot probleem. En de eerste vraag die zich dan natuurlijk meteen voordoet is wat we bij corona ook hebben gezien, namelijk gaat de overheid bijspringen? Gaat de overheid weer de bedrijven redden die hier hard door worden geraakt? Nou, dat gaan we zien. Ik heb de KLM nog niet omgezien vragen, maar wie weet.
Er is nog tijd.
Ja.
Ja. Maar goed, bedrijven hebben natuurlijk inderdaad ook corona gehad. Ook toen was er sprake van uitval van de aanbod, omdat er verstoringen waren. In Europa was het hetzelfde toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Ja, je zei het al, van bedrijven zouden moeten leren. Zijn bedrijven dan ook nu beter voorbereid? Kunnen ze dit beter handelen?
Nou, dus dat leren is belangrijk. En de conclusie net was, de ene crisis is het andere niet. Dus vervolgens kan je op basis daarvan dan weer zeggen, wat heb je dan geleerd over corona? Heb je daar dan wat aan als het opeens gaat om een oorlog in land X of Y? Maar wat ze denk ik in elk geval geleerd hebben, is dat je risico's meer moet spreiden. Hè? Dus dat lean en mean, dat bedrijven toch gaan denken, we moeten meer voorraden hebben. We moeten misschien wel meer leveranciers hebben. Misschien moeten we over op andere vormen van energie. Hè? Dus dat zie je. En ik zou bijna zeggen, luister terug naar podcast 58.
Voor de kennis.
Over de
weet je,
de Chief Geopolitical Officer, Edwin.
Edwin. Ja, zeker.
Als er één indicatie is dat organisaties ook op hoog niveau hebben gedacht, er gebeurt zo van de buitenwereld dat effect heeft op ons, misschien moeten we daar iemand voor hebben.
Ja.
Nou, dus in die zin zie je uiteraard leren mensen en leren bedrijven. Dat wil niet zeggen dat je daarmee meteen ook in deze nieuwe crisis in staat bent om daar perfect mee om te gaan. Maar in ieder geval zie je wel bedrijven nu dingen anders doen door die ervaringen van de vorige crisis.
Ja, luchtvaartmaatschappijen zijn ons dus een beetje aan het voorbereiden. Hè, met het schrappen van vluchten. Zo van, misschien wordt het nog wel minder in de toekomst. Maar hoe zou de politiek ons kunnen voorbereiden in plaats van zeggen van niets aan de hand?
Nou, op dezelfde manier. Tenzij ze dat echt geloven. Hè, wat het kan, want dan zit je in het scenario, het valt mee wat het over gaat. Maar als je denkt, er komt toch zwaarder weer aan, of we moeten mensen langzamerhand mee zien te krijgen, of in de geesten rijp. Dan is zo'n KLM voorbeeld wel goed. Want dan zou je dus verwachten dat je gaandeweg een aantal maatregelen ziet of signalen, waardoor we meegenomen worden en verwachtingen worden aangepast. En zeggen, er zit over een half jaar of over een jaar, dan ziet de wereld er toch anders uit. Dan moeten we misschien echt denken aan dit type maatregelen. Dus
autoloze zondag.
Ja, dus dat is niet zozeer de maatregel zelf. Hè, nog een keer belangrijk bij kiezersleiderschap, maar de communicatie over dat mensen, de verwachtingenmanagement. Mm-hmm. Daar zou je dan veel meer aan moeten doen. En dat we nu zo weinig horen, zou je dus kunnen interpreteren dat ze echt denken dat het meevalt. Dat hoop ik dan. Anders zou
je dat het meevalt.
Ja, natuurlijk hopen we dat. Ja. Maar anders zou je verwachten dat ze langzamerhand toch dat we wat meer gaan in richting ook uitingen van politici over wat ons dan wel te doen staat als het tegenvalt.
Nou ja, en dan moet je mensen nog meekrijgen. Ik bedoel, corona heeft natuurlijk ook al veel kapot gemaakt. Ja. Het vertrouwen in politiek en media is toen ook flink afgenomen.
Ja, om het nog iets zwarter te maken, dit plaatje, Edwin. Het CBS heeft net deze week vastgesteld dat het vertrouwen in de politiek in 10 jaar nog nooit zo laag was als afgelopen jaar.
Ja. En dan moet je dit soort maatregelen gaan bekendmaken.
En het goede nieuws, vertrouwen in de EU, gemeenteraad en ambtenaren is wel gestegen. Dus het kan wel.
Het
is niet een wet dat het alleen maar minder wordt. In dit verband wel interessant is, er is een onderzoek. Beatrice de Graaf heeft dat met een aantal onderzoekers gedaan. En die hebben gezegd, van bovenaf een crisis bezweren, zoals bijvoorbeeld bij het coronacrisis, dat kan nooit. Je moet het uiteindelijk hebben van een kritische massa aan onderling vertrouwen. Mm-hmm. Dus vertrouwen is superbelangrijk.
Maar dat is er dus niet.
Ja.
Nee, wat overigens in dit geval wel een vrij zure conclusie is, maar wat ook waar is dat het vertrouwen in Nederland in de politiek en de overheid piekte in 2022. En dat was ook een soort crisiseffect. Dus je ziet ook dat juist als er echt een crisis is, dat mensen dan juist weer meer vertrouwen in politici krijgen. Want ze denken van, die hebben wel de oplossing. Dus voor een deel wordt zo'n crisis soms ook wel bijna gebruikt om te zeggen, zie je wel, mensen hebben wel vertrouwen. Maar de crux is dus om juist in normale tijden, in niet-crisistijden, om te werken aan meer vertrouwen en om daar een soort kritische massa van te creëren voor als je het nodig hebt.
Ja. Maar ik zie nu ook al op sociale media de theorie dat premier Jette nu zijn duurzaamheidsagenda probeert door te voeren door deze crisis.
Ja, nu zijn we bij de complottheorie. Ja. En die gedijen heel goed bij een halve crisis, zoals we weten. Ja. Lijkt me sterk. Ik weet het niet. Ik heb Robje daar niet over gesproken.
Nou ja, omdat de warmtebom weer verplicht wordt.
Ja, maar je zou het ook. Oké, wat je tegen kunt werpen is dat je zou ook bij wijze van omdenken Dus om kunnen draaien door te zeggen dat de oorlog waar we in Iran de gevolgen voor olie- en grondstofprijzen, waar we het nu over hebben gehad, je zou kunnen nadenken of daardoor niet wat minder, je zou wel kunnen nadenken of we wat minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zouden kunnen worden. Even los van of je verder voor de duurzaamheid, maar ook voor de strategisch, dat misschien toch wel slim is.
Leren.
Lees dit nog.
Uiteraard. Een collega hoogleraar van ons die alles van crisismanagement weet is Arjen Boyn van de Universiteit van Leiden. Hij is ook een van de auteurs van dat stuk waar Janka net aan refereerde van Beatrice de Graaf, wat onder andere in Trouw stond. En hij heeft heel veel publicaties over crisismanagement op zijn naam staan. Leuk in het kader van de podcast, hij heeft ook uit 2021 een boek. Dat heet Understanding the Creeping Crisis, de sluipende crisis. Het gaat precies over waar we het vandaag over hebben gehad. Het is ook gratis. Ja, Nederlands let op de prijs hebben we vandaag gehoord. Gratis. Te downloaden, dus aanbevolen. Ja.
Oké, dank jullie wel. Janker Stoker, Harry Gaudertsen. Dat is over deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt ons volgen via onze LinkedIn-pagina of via onze website. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.